De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. In ondertrouw zijn opgenomen Mark Molenaar en Wilma Veldtoen. Tot het doen van openbare belijdenis zijn toegelaten Cornelia Anna Barendrecht, Elisabeth Boer, Josina Bosman, Teuntje Wilhelmina Vlier, Robert Fabius Kleijan, Albertus Jan de Koning, Anna Susanna van der Elst, Jacob van der Kooi, Marie Dirk Kraaienveld, Marika Boy, Martinus de Kraai, Lisette Willemijntje de Bruin, Leendert Jan Moree, Maria Antonia Moree Brandwijk, Johannes Theodor van Staveren, Matthäus Stolk, Amando Verbruggen, Maria Verbruggen Roosendaal. Het doen van openbare belijdenis zal plaatsvinden op Tweede Pinksterdag. Deze dienst begint om 9:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen, Psalm 68, het vijfde vers, uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar, een vriendelijk beschermer, het vijfde van 68. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen van Psalm 5 en daarvan het zesde vers, Psalm 5, vers 6, ik zoek het even op. Gij, Heer, verdelgt de leugenspreker. Hij die zijn hand met bloed bevlekt en gruwelen met bedrog bedekt, dergt als de snootste wetverbreker, de hoogste breker. En daarna lezen wij het Gods heilig woord, Johannes 13, vanaf vers 21 tot en met hoofdstuk 14, vers 14. Wij beginnen dus bij vers 21. En dat is eigenlijk bedoeld als aanloop op onze tekst. De tekst is vers 1 tot en met 3. Dus 21 tot en met 38, dat is de aanloop naar die woorden. Uw hart worden niet ontroerd. En dan van hoofdstuk 14 lezen wij de eerste 14 versen. Dus we luisteren naar de wet. Wij zingen het zesde van Psalm 5 en daarna Johannes 13 vanaf vers 21 tot en met Johannes 14 vers 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in den geest en betuigde en zeide: voorwaar, voorwaar zeg ik u, dat een van uw lieden mij zal verraden. De discipelen dan zagen op elkander, twijfelden van wien hij dit zeide. En een van zijn discipelen was aanzittende in de schoot van Jezus, welke Jezus lief had. Simon Petrus dan wenkte deze, dat hij vragen zou wie hij toch was van welke hij dit zeide. En deze, vallende op de borst van Jezus, zeide tot hem: Heere, wie is het? Jezus antwoordde: deze is het, dien ik de beter, als ik ze ingedoopt heb, geven zal. En als hij de beter ingedoopt had, gaf hij ze Judas, Simons zoon Iscariot. En na de beter, toen voerde Satan in hem. Jezus dan zeide tot hem: wat gij doet, doe het haastiglijk. En dit verstond niemand dergene die aanzaten, waartoe hij hem dat zeide. Want sommigen meenden, terwijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide: koop hetgeen wij van noden hebben tot het feest, of dat hij den armen wat geven zou. Hij dan de beter genomen hebbende, ging terstond uit. En het was nacht. Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus: nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf, en hij zal hem terstond verheerlijken. Kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken, en gelijk ik de Joden gezegd heb: waar ik heen ga, kunt gij niet komen, alzo zeg ik u lieden nu ook. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem: waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mijn naam als volgen. Petrus zeide tot hem: Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem: zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, voorwaar zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem: ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand kan tot de Vader, komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem: Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: ben ik zo lange tijd met u lieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij: toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader, die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerdere doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen.
En dan herhaal ik nog even de tekst. Dat is Johannes 14, vers 1 tot en met 3. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kome ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook moogt zijn waar ik ben. In onze voorbeden willen wij denken aan de rouwdragende familie van der Wel, waar een oma van Richard overleden is. Dan zuster A. Kooijman van Oud-Heusden ligt nog in het ziekenhuis. En broeder C.G. van Kampen ligt ook in het ziekenhuis nog. En de komende week moet opgenomen worden broeder Gert Kraaienveld van Nel Bevelander. Hier achter ons wonen ze, dat weet u wel. Ze hebben bij hem een gezwel geconstateerd in zijn been. En nu moeten ze gaan onderzoeken wat dat precies voor een gezwel is. Dus dat geeft ook best wel zorgen. En zuster Boonstop op Bevelander, die is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. O God, zo naderen we voor uw heilig aangezicht nadat wij die ontzaglijke psalm hebben gezongen. Psalm 5, vers 6. En geef dat het niet zomaar gezongen is. En als we dat zomaar gezongen hebben, dat we nog een keertje die psalm lezen. Wat daar staat. Want Heere, dan vallen we daar allemaal onder. Dan bent u die heilige breker van de zonde en de ongerechtigheid. En Heere, daar moet een mens nu bij bepaald worden. Want anders dan leeft hij daar zo overheen. En Heere, dan bidden we u daar ook om, of u ons daarbij bepalen wil. Dat wij uw gramschap verdiend hebben. Dat u de zonde niet ongestraft kunt laten, u bent een breker. En daarom hebt u uw lieve zoon gezonden. En daarom heeft hij ons vlees aangenomen. Opdat hij de plaats in zou nemen van arme, doemwaardige zondaren. Om de straf op zich te nemen. De ontzaglijke straf. En Heere, wij bidden u of gij ons dat wilt laten beleven door een waar geloof. De noodzakelijkheid daarvan, opdat wij niet vervallen in oppervlakkigheid en lichtzinnigheid, maar dat we ernst zouden maken met die wezenlijke vraag: mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En wij bidden u of gij ook deze woorden die vanmorgen onze aandacht vragen, wilt openen voor uw knecht. En ook voor ons hart. En geef, Heere, dat wij daarin u mogen aanwijzen in uw herderlijke zorg over uw schapen. En maak dan uw woord waar dat uw schapen uw stem horen. En als we nog niet bij uw kudde horen, wilt gij dan ons die geestelijke oren schenken, opdat we uw stem mogen vernemen in de bediening van uw woord. We bidden van u of gij met uw aangevochten en bestreden kerk wil zijn, zeker wanneer u een vreemde weg met hen gaat, zoals u dat bij de discipelen ook ging. Een weg waarin zij geen inzicht hebben. die ze niet verstonden. Maar een weg die toch zo noodzakelijk was. Om van alles afgebracht te worden buiten Christus. Om alleen op Hem te steunen. Om alleen op Hem te vertrouwen. Dat is toch ook de gang van uw kerk op aarde, Heere. Dat zij uit alles de grond verliezen. En die ene grond alleen maar overhouden. En dat is het werk van Hem die Gij gezonden hebt. De Zoon des Vaders. Om te leren dat we nu alleen maar leunend en steunend op Hem tot God kunnen gaan. Zoals U dat tegen Thomas ook zei. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En Heere, zou U dat uit willen werken. We dragen de ganse gemeente aan uw opdracht, dragenden, sterk zijn troosten, in het bijzonder ook de familie van der Wel. U weet hoe hartelijk ze verbonden waren aan hun oma. En wij bidden u of gij toch hen wilt troosten, in het bijzonder met uw woord. Het is vandaag weeszondag. En wij bidden u voor allen die treuren om het verlies, om een lege plaats. Of gij hen geen wezen wilt laten. We dragen onze zieken aan u op. Onze zuster Koorman die al zo lange tijd in het ziekenhuis ligt. Wilt gij haar bezoeken met uw heil. Dat zij mag ervaren. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. O broeder van Kampen die in het ziekenhuis ligt. Wilt u hem toch aansterken, Heere. Dat hij wellicht weer naar huis mag. En troost hem ook op deze zondag, dat gij ook gezegd hebt tegen uw kerk. Ik zal wederkomen en zal u tot mij nemen, opdat gij ook moogt zijn waar ik ben. Heren, wij dragen ook broeder Kraaienveld aan u op, die veel zorgen heeft, samen met zijn vrouw en kinderen. En wij bidden u, of gij toch de komende week ook met hem wil zijn. En geef dat het zo mag zijn dat er wat aan gedaan kan worden. Maar bovenal wilt gij hem met uw Heilige Geest vervullen. Zodat hij tot u bekeerd mag worden. En dat hij als een brandhout uit het vuur gerukt mag worden. Dat hij de levende God mag ontmoeten. Heere, gedenk ze. We danken u dat zuster Boonstoppel ook weer thuis mocht zijn. Wilt u haar ook gedenken, nu ze meeluistert via de kerktelefoon. En dat zij ook door uw woord en geest vertroost mag worden. En dit alles vragen wij u om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 33 vers 5, 6 en 10. De Heere zegene u en uw gaven. 33 vers 5, 6 en 10. zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid ten allen tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Het eerste vers van Psalm 89 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is vandaag Weeszondag, zo wordt deze zondag genoemd in het kerkelijke jaar. En wat doen wezen? Wij weten wat wezen zijn. Wezen, jongens en meisjes, dat weten jullie, dat zijn kinderen die geen vader en moeder meer hebben, die zich verlaten voelen. En wat doen ze dikwijls? Herinneringen ophalen. En met name ook wat er gezegd is. Misschien zeggen ze wel tegen elkaar, weet je wat onze vader zou zeggen? En dat ze vanuit die woorden dan verder gaan. En dat is eigenlijk ook de bedoeling van deze Weeszondag. Als het gaat om Gods kerk, als het gaat om de woorden van de Heer Jezus die nu naar de hemel is gegaan. De Heer Jezus heeft van tevoren dat ook gezegd. Wij kunnen dat lezen in Johannes 16, het vierde vers. Als hij aan het eind van zijn afscheidswoorden zegt, maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de ure zal gekomen zijn en gij dezelfde moogt gedenken, dat ik ze u gezegd heb. Dus daar gaat het om. Wat heb ik tegen jullie gezegd? Weten jullie dat nog? Op die donderdagavond, toen wij samen het Pascha hebben gevierd, de paasmaaltijd hebben gehouden. Weten jullie dat nog, die afscheidswoorden? Dat ze daaraan terugdenken. Want toen is dat gebeurd, vlak voor die vrijdag, die bewuste dag, dat ik gevangen genomen ben. En over een van die woorden willen wij vanmorgen dan nadenken. Als Christus zijn discipelen betuigd heeft dat hij heen gaat om plaats te maken in het huis des vaders. Christus maakt plaats in het huis des vaders. En dan staan we stil bij een drietal gedachten volgens Gods plan. En ten tweede door zijn middelaarswerk. En ten derde tot troost van zijn kerk. Dus Christus maakt plaats in het huis des vaders. Volgens Gods plan door zijn middelaarswerk en tot troost van zijn kerk. Uw hart wordt niet ontroerd. Wat een tere woorden van de grote herder der ziel. Het is Christus zelf die hier aan het woord is. En die peilt de ziel van zijn discipelen. Hij weet precies wat er in hen omgaat. Dat is vandaag nog zo. Ik hoop dat u zo ook in de kerk zit en dat u zegt, Heere, u weet wat er in mij omgaat. Hij zegt het natuurlijk niet zomaar. Uw hart wordt niet ontroerd. Het woord wat er staat in het Grieks, dat betekent dat zij in de war zijn geraakt. Door datgene wat ze net gehoord hebben. Want dat is nogal wat. Ze hebben gehoord dat hij nog maar een hele kleine tijd bij hen zal zijn. En dat hebben ze echt wel even op dat moment begrepen, wat de Heer Jezus daarmee bedoelde. Denkt de Heer Jezus aan zijn sterven, maar daar willen ze niet aan. Dat weten we uit de andere evangeliën. Maar in ieder geval, Zij blijven bij de Heere Jezus met zijn 12 en scharen zich rondom hen. Zij zijn toch immers zijn discipelen, zijn leerlingen, zijn navolgelingen, zijn vrienden. Als dan de Heere Jezus 2 schokkende berichten doorgeeft, dat een van hen hem zal verraden, dan is dat nogal wat. En als dan de apostel der liefde vraagt wie is het, dan wijst de Heere Jezus Judas aan. En dan lezen we ook dat de Satan die voer in Judas, dus in die kleine kring, was de Satan heel erg actief. Juist op dit moment. En als dan daarop volgt dat Petrus zegt dat hij bereid is om overal waar hij heen gaat hem te volgen. En dat de Heer Jezus dan zegt dat hij hem zal verloochenen. De rotsman, waar misschien de rest van de discipelen ook zo tegenop keek. De man die dikwijls het woord voerde namens de discipelenkring. En grote belijdenissen op zijn lippen heeft genomen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat die hem zal verloochenen. Wat heeft dit toch allemaal te betekenen? Dat gaat er door hen heen. Ze raken er helemaal van in de war. Ze voelen de spanning in de paaszaal. Maar als er één is die hen peilt, dan is het de Heer Jezus zelf wel. En dan zegt hij het ook, uw hart. Het is de Heer altijd om het hart te doen, jongens en meisjes. Uw hart wordt niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. De Heer Jezus die wil in die ontroering een medicijn geven. In die verwarring wil hij vastigheid geven. En dat medicijn en die vastigheid ligt in God en ligt in Hem. Ligt in het geloof in God en het geloof in Hem. Nu moeten ze op dit moment niet afgaan op wat zij voelen. Want dan zijn ze het stuur helemaal kwijt. Maar ze moeten afgaan op wat zij geloven. En de Heer Jezus die zegt ook heel duidelijk wat zij geloven. Gij lieden gelooft in God. Ja toch? Nou, dat kunnen ze niet ontkennen. Gelooft ook in mij. In het Grieks staat het eigenlijk in de bevelende vorm. Gelooft in God, gelooft in mij. En waarom zegt de Heer Jezus dit? Omdat de Heer Jezus wel weet hoe de stand van zaken erbij staat bij de discipelen. Hij weet dat zijn discipelen nog maar zuigelingen zijn in de genade. En dat zij nog een heel zwak en ongeoefend geloof hebben. Die eigenlijk nog niet het volle zicht hebben op het doel van de zending des Vaders met de Heer Jezus naar deze aarde. O zeker, ze hebben de Heer Jezus lief gekregen. Hij is in hun leven gekomen. De prediking van Johannes de Doper heeft vruchten afgeworpen in hun leven. Er is plaats gekomen voor het evangelie. En de belofte van de Messias, die de Heere de Vaderen had gedaan, mochten ze door het geloof omhelzen. Ze mochten het enigszins verstaan toen Johannes het uitriep: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. En wat hebben ze toch een goede tijd gehad tijdens de omwandeling op aarde. Ze hebben zijn onderwijs genoten. Ze hebben zijn wonderen gezien. Maar wat vooral voor hen belangrijk was, dat ze zijn nabijheid hebben ervaren. Ze konden echt ervaringen vertellen. Maar wat er nu toch gaande is, dat verstaan ze niet. De leiding van de Heere die de Heere nu met hen houdt, daar hebben ze geen inzicht in. En daarom raken ze in verwarring. En nu komt het er zo op aan, zegt de Heere Jezus zelf tegen hen, dat zij leren verstaan wat geloven is. Weet u dat dat een moeilijke les is? Ook in het leven van degene die de Heere vreest. Want zoals de gang van de discipelen is, zo zien wij dat ook dikwijls in de gang die de Heere houdt met zijn kerk. Wanneer de Heer een zondaar stilzet en ontdekt aan zichzelf en in de belofte van het evangelie een opening geeft, zodat hij mag geloven dat het ook voor hem kan. En dat leven begint dan daarna van een leven van het ontvangen van het woord van God, het lezen van het woord, het leven bij het woord van God en de daaraan verbonden hartelijke ervaringen, die liefdes blijken van de Heere in hun leven, dat tere leven, dat ze over geen strootje heen durven te stappen zonder eerst de knieën te buigen. En dat ze zo onverwachts een antwoord krijgen onder de prediking van het woord. En dat ze echt de nabijheid van de Heere mogen ervaren. En een betrekking op alles wat van God is en van zijn volk. En dat ze toch echt bij tijden en ogenblikken mogen geloven dat de Heer een goed werk in hen begonnen is. Maar dat ze daar onbewust dikwijls hoor, hun grond van maken. Wat bedoelt u, dominee? Nou, een grond om te sterven. De grond van hun behoudenis. De grond van hun behoudenis gaat dan liggen in hun wedergeboorte. En alles wat daaruit voortvloeit. Is dat dan niet belangrijk, dominee? Dat is ontzaggelijk belangrijk. Het gaat niet buiten de levendmaking om. En het gaat niet buiten de openbaring van hem in het woord om. Maar ze moeten leren in hun leven hoe dat nou alles in hun leven vervuld moet worden. En dat is een verborgenheid. Die verborgenheid die moet opengebroken worden door het onderwijs. En dat onderwijs, dat geeft de Heere Jezus hier, vlak voor zijn lijden en sterven. Gijlieden, gelooft toch in God? Ja. Nee, het gaat hier niet om een historisch geloof. Het gaat hier ook zelfs niet om het geloof van de duivelen, want daar staat van geschreven, zij geloven in God en zij sidderen. Ze hebben er zelfs ook nog wel een soort beleving bij. Het gaat hier om het ware geloof in God. In de waarachtigheid van de messiaanse beloften. Dat hij de gezondene des vaders is. Maar als hij er dan aan toevoegt, gelooft ook in mij. dan bedoelt de Heer Jezus heel in het bijzonder, nu er een diepe weg van beproeving voor de boeg staat. En wat is dat voor een weg? Dat zij met alles wat ze meegemaakt hebben in de dood worden geworpen. Niet dat ze een soort schijndood meemaken, begrijp me goed. Een soort lichamelijke, psychische ervaring. Maar geestelijk. Dat zij gaan verstaan in hun leven dat al die kostelijke gemoedservaringen in hun leven, die zo aangenaam zijn, waarvan ze geloven dat God ze ook gewerkt heeft, dat uiteindelijk niet de grond is om tot God te gaan. En dat valt niet mee. Om daarmee de dood in te gaan. Dat willen we niet. Daar raken wij van in de war. Dat is Gods vreemde weg. In het leven van zijn kinderen. Dat kunnen ze ook echt niet verklaren, gemeente. En dat merkt de Heer Jezus. Dat ze ervan in de war zijn geraakt. Van heel dat lijdensevangelie. Het verraad van Judas. De verloochening van Petrus. Wat is dit toch? Wat betekent dit toch? Wat is dat toch, dat steunen en leunen op Christus? Wat is dat nou toch om te gaan verstaan dat ik alleen tot God kan gaan door Hem? Gij lieden, geloof toch in God? Maar God is een verterend vuur. Bij wie niemand wonen kan. Want het gaat hier over de woning van God in onze tekst. En jullie moeten nu gaan verstaan waardoor het toch mogelijk is om bij God te wonen. En dan wijst hij op dat raadsplan van God. Want dat zegt hij dan in onze tekst, om hen te bemoedigen. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Dat is dan Gods plan. Ze zijn er al, die woningen. Hij komt dus met de vastigheid van de raad Gods. Met de vastigheid van het zalig worden van Gods kinderen. Met de vastigheid dat zij ooit straks bij Hem zullen wonen. En dat die woningen er al zijn. Het gaat niet om een heel groot huis, jongens en meisjes, wat in aanbouw is. Het bestaat al, zegt de Heer Jezus. Wat wordt hiermee bedoeld met het huis mijns vaders? Daar wordt de hemel mee bedoeld. Waar God de Vader woont. En wat wordt er van dat huis gezegd? Dat er vele woningen zijn. Niet verschillende woningen. Grote kamers, kleine kamers. Luxe kamers, minder luxe kamers. Nee, allemaal dezelfde woningen. Allemaal dezelfde plaats krijgen Gods kinderen. Er is wat dat betreft geen onderscheid onder Gods kinderen als ze straks in het Vaderhuis een plaats zullen krijgen. En de Heer Jezus zegt, uw hart worden niet ontroerd. Gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders een hele stevige, vaste belofte wordt hier uitgesproken. Zijn vele woningen. En dat huis dat zal straks vol worden. O nee, er zal geen plaats zijn voor een onreine. 1 Korinthe 6 vers 10. Kijk, en de Heer Jezus die gaat straks verder praten, spreken in vers 2. Maar hij wil die discipelen meekrijgen ergens in. Waar wil hij ze in meekrijgen? In zijn gang. In de noodzakelijkheid van de weg die verder gaat. De pijl die verder ligt. Daar willen zij hem meekrijgen. Willen ze niet. Dat voel ik ook vanmorgen aan, gemeente. Dat er onder u zijn die dat niet willen. Die willen het aangename leven niet kwijt. Dat nabije leven met de Heer. Waarin de Heer af en toe eens wat geeft op de akker van Boas. Dat gemoedelijke. Dat kostelijke. Die aangename omgang met de Heer in het gebedsleven. Die tekst waar ze gewoon vastgeklampt hebben. Dat willen ze niet. Daarom is dat dikwijls zo moeizaam om ze verder te krijgen. Dat merkt de Heer Jezus ook hier aan de discipelen. Dat ze niet verder te krijgen zijn. Dat willen ze eigenlijk niet. Toch moet het. Later als hij opstaat, dan gebruikt hij dat woordje. Hè? Moest de Christus alzo. Dat moet van de Vader. Opdat het huis vol worden. Dat moet. De Vader heeft zelf gezegd, we kunnen dat in Jeremia 3 vers 19 lezen. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis. Dan moet wel de testamentmaker sterven. Om die erfenis te kunnen geven. Ik moet sterven en jullie met mij. Ook de dood. En daar wijst hij op. En dan komen we bij onze tweede gedachte. Door zijn middelaarswerk. Want dan zegt hij in onze tekst. Als hij dan dat onderwijs gaat geven. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kome ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. De Heer Jezus die hoeft dat dus niet voor zichzelf te doen. Hij gaat dat echt doen voor die discipelen. Hij gaat dat echt doen voor zijn kerk. En dan treffen we hier in onze tekst vier werkwoorden aan. Namelijk het woord heen gaan, plaats bereiden, wederkomen en tot zich nemen. En al die vier werkwoorden, daarvan is de Heere Jezus het onderwerp. De Heere Jezus die gaat heen. De Heere Jezus die gaat plaats bereiden. De Heere Jezus zal wederkomen. En de Heere Jezus die zal hen tot zich nemen. Gelooft ook in mij. Ze moeten het gaan verstaan. Jezus alleen. En anders geen. Niet zoals tijdens de omwandeling dikwijls het geval in de praktijk was. Ik en Jezus. Maar dat ik er helemaal buiten gezet word. Ik. De dood in. Jezus alleen en anders geen. En daarvoor moet Jezus heen gaan, staat er in onze tekst. Wat bedoelt hij daarmee? Met dit heen gaan. Nou, dat bedoelt hij mee allereerst heen gaan naar de dood. Naar de plaats waar zijn bloed zal vergoten worden. Heen gaan naar de rechterstoel van God. Heen gaan naar de plaats waar God zal gaan afrekenen met hem. Waar God gaat afrekenen met de zonde. Want denkt u zo voor God te kunnen verschijnen, geliefd? Met de zonde en met de schuld. Dat kan natuurlijk niet. En de discipelen die moeten dat leren in deze diepe weg. Waartoe Christus nu moest sterven. Waar ze niet aan wil. En waar ze toch aan moet. En ook heen gaan naar zijn verhoging. Dat het ook noodzakelijk is dat hij uit de doden opgewekt wordt. En dat hij naar de hemel toe gaat. Om daar als de grote voorloper binnen te komen in het huis des vaders. Dat heen gaan, dat doet hij niet voor zichzelf. Dat staat heel duidelijk in onze tekst. Ik ga heen om u. Niet voor mezelf, dat hoefde hij niet. Maar om u. En daarom ga ik ook heen als u. Wat bedoel ik daarmee? Als een mens. Van vlees en bloed. Goeie gemeente, dat een mens daar echt geestelijk onderwijs in moet krijgen. Om dat inzicht te krijgen. Om dat voor eigen hart en leven te gaan verstaan. Dat God hem af gaat breken tot op zijn botten. Dat hij als een verdoemelijk zondaar openbaar komt. En dat hij gaat zien dat hij naar zijn menselijke natuur mijn plaats moet ingaan nemen als borg. Plaatsvervangend omdat ik de dood verdiend heb. Omdat ik de verdoemenis verdiend heb. Die plaatsbekleding van Christus. Daar gaat het hier om. En daar moeten ze op leren steunen. Als het gaat om hun heen gaan naar God. Niet met de zakken vol bevindingen. Begeer je die armmakende genade? Begeer je die diepere ontdekkingen aan je bestaan? Om dat borgwerk te leren kennen. Dat begeren we van nature niet. Echt niet hoor. Dat snappen we ook niet. En toch werkt de Heer daarop aan. Om daarmee vast te lopen. En dat te gaan verstaan. Moest. Ja, ja, heren. Het is echt zo, het moest. Om u. Want hij doet dit alles in zijn menselijke natuur, gemeente. In zijn menselijke natuur gaat hij naar de rechtszaal. In zijn menselijke natuur gaat hij naar het vloekhout. In zijn menselijke natuur wordt hij begraven. In zijn menselijke natuur staat hij op. In zijn menselijke natuur gaat hij naar de hemel.
om daar een voorloper te zijn, om daar in zijn kerk mee te nemen. Want er staat in de tekst, in het huis mijns vaders is één woning.
Nee, vele woningen. Dat zou naar recht zijn, er is één woning en die is bestemd voor mij. Want ik ben de heilige. De rest kan er niet in. Echt niet hoor. Want alles wat onrein is, zal het koninkrijk der hemelen niet beërven. Maar er staat vele woningen, omdat ik de voorloper ben. En dan komen we bij dat tweede werkwoord, om daar uw plaats te bereiden. Dat moeten we niet zo uitleggen, zoals dat misschien op het eerste gezicht zo overkomt, alsof daar de Heer Jezus komt in een heel groot gebouw, jongens en meisjes, en dat de Heer Jezus voor iedereen daar een plaatsje klaar moet maken. Die plaatsen, die zijn er al. Maar dat plaatsbereiden, dat heeft vooral te maken met het innemen van die gemeenschappelijke erfenis. Als het hoofd van de kerk. De Heer Jezus, die komt daar namelijk met zijn bloed. Met zijn verzoenend lijden en sterven. Hij komt met de zaak. Welke zaak? Dat aan het recht van God voldaan is. En dan komt hij als mens die aan dat recht van God voldaan heeft. En als hij dan als mens binnenkomt, dan gaan de deuren van het vaderhuis wagenwijd open. En niet alleen voor hem, maar ook voor zijn kerk. Omdat hij als hoofd van die kerk daar binnenkomt. Om uw plaats te bereiden. Om uw plaats daarin te nemen. Om daar te zeggen, en dat is nou voor u. Daar ik zelf uit de hemel gestoten ben. En door mijn lijden en sterven die plaats heb verworven. Om uw plaats te bereiden, daar bedoelt de Heer Jezus ook nog mee, namelijk ook om in uw hart plaats te bereiden. Om ook u in uw hart daarvoor klaar te maken door het werk van de Heilige Geest. En dan komen we bij dat derde werkwoord, namelijk dat er staat, en ik zal wederkomen, zo kome ik weder. En zal u tot mij nemen. Nu zijn er heel veel verschillende uitleggingen voor dat woordje wederkomen. Er zijn er die zeggen dat de Heer Jezus hier zou bedoelen dat hij na 3 dagen weer op zou staan en dat hij dan terug zal komen tot de discipelen. Nee, zegt een andere verklader, er zijn er ook die zeggen van, hij bedoelt hiermee de zending van de Heilige Geest na de hemelvaart. En dat de Heilige Geest namelijk de plaatsvervanger is van de Heer Jezus. De trooster, de andere trooster die op aarde hem vertegenwoordigt. En de derde uitleg, en dat zijn wel de meeste verklaarders die zeggen, hier wordt de wederkomst van de Heer Jezus mee bedoeld. En dat gronden ze dan op het feit dat er direct op volgt, en zal u tot mij nemen, opdat gij ook moogt zijn waar ik ben. Toch denk ik, gemeente, dat wij deze 3 verschillende uitleggingen kunnen combineren met elkaar. Als het hier gaat over zo kome ik weder, dan moeten we hier denken aan het telkens weer terugkomen van de Heere Jezus. Het komen in stadia. Want uiteraard is dat ook een terugkomen als de Heer Jezus opstaat uit de doden. En uiteraard is dat ook een komen van de Heer Jezus als hij zijn discipelen zendt in het hart van de zijnen om hen te vertroosten. Maar het definitieve,
terugkomen, dat is de wederkomst. En dan grijp ik even terug op dat andere werkwoord, plaatsbereiden. Dat is dus niet alleen maar een zaak die plaatsvindt in de hemel als hij komt, maar dat is ook een zaak die plaatsvindt in het hart, in jou, in uw hart. Dat moet in jou, in uw hart gebeuren. Ik neem aan, geliefde gemeente, dat we allemaal graag een plaats willen hebben in het Vaderhuis, met zijn vele woningen. Toch, jongens en meisjes? En de Heer Jezus zegt er niet voor niets bij dat er vele woningen zijn. Dat geeft de ruimte aan die er is in het Vaderhuis. Er is een tijd geweest in Nederland dat er veel woningnood was. Ouderen onder ons die weten dat ook nog wel, dat zij als jong stel moesten beginnen om bij hun ouders in te wonen, omdat er woningnood was. Maar hier is geen woningnood. En dan was je zo blij met een woning waar eigenlijk al boven stond onbewoonbaar verklaard. Nou ja, het kan nog wel. Ja, de gemeente liet het dan toe, omdat er woningnood is. Maar van dat Vaderhuis wordt niet gezegd dat het onbewoonbaar verklaard is. Dat zal bewoond worden door velen. En dan mag je heel eenvoudig je knieën buigen, kinderen, jongens en meisjes, en vragen: Heere, mag er nou ook een plaatsje voor mij zijn? En dan moet je een bewijsje bij je hebben. Als je straks aanklopt bij dat Vaderhuis, zul je dat onthouden, jongens? Nee, dat bewijs, dat is niet je doop. Heb je dan helemaal niks aan je doop? Ja, dat zeg ik niet. Daar zullen we vanmiddag ook nog het een en ander over horen. Daarin heeft de Heere een belofte gegeven. Maar die belofte moet vervuld worden in je hart. Dus die plaats, die moet in je hart bereid worden. God die baant een weg door het woord van God tot je hart. De dominee die probeert het dicht bij je hart te brengen, zodat jij in je hart een bewijs gaat krijgen toegelaten te zullen worden in dat Vaderhuis. Ik kan je dat niet geven. Maar de roeping van Gods knechten is om dat woord van God heel dicht bij je hart neer te leggen, zodat je als het ware dat voelt bonken op je hart. Dat je voelt dat er iemand is die zegt: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dat is de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest in je hart wil doordringen. Wij houden hem tegen, weet je dat? Wat wil je dan niet straks? Een plaats in het Vaderhuis, kinderen, ouderen. Wil je dan niet een bewijsje ontvangen? In Engeland, vroeger, bij de Puritijnen, kreeg een avondmaalganger een penning. Die moest hij dan tonen bij een avondmaalsviering, dat hij een toelatingsbewijs had. Iemand kwam niet zonder een penning aan het avondmaal. Weet je welk bewijs je moet laten zien, geliefde gemeente? Weet je dat? Dat is de Heilige Geest. Dat die woning heeft gemaakt in je hart.
Straks dan zal de Heer Jezus het ook zeggen, ik zal u een andere trooster geven. Hij is dat tegenpand. Hij is dat bewijs dat hij vanuit de hemelvaart geeft aan zijn kinderen. Dat werk van de Heilige Geest plaats bereiden. En dan gaat dat woord een weg banen in het hart. Kijk, en daarvan heeft die discipelen al een klein stukje mogen ontvangen, gemeente. Want de wegbereider Johannes de Doper kwam in hun leven en die baande door het woord een weg in hun hart. De Heilige Geest die brak dat hart open, zodat ter harte werd genomen wat Johannes de Doper tegen hen zei, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En toen hun harten bereid werden als een wel toebereide akker, werd het zaad van het evangelie, het woord van God erin gezaaid, de belofte van de Messias die komen zou. En toen baande dat woord van het evangelie een weg in het hart, zodat zij aanvankelijk kregen te geloven dat hij de gezondene des vaders was. Maar dat woord moest verder uitwerken in hun ziel. Dat moest verdiept worden. Dat moest je gaan leren verstaan. Wat daartoe nu nodig is. Om daadwerkelijk een plaats te gaan krijgen. In dat vaderhuis. En daarom is dat ook terecht. Het is een gezang. Maar het is wel terecht. Is uw paspoort getekend, o mens? Waarmee? Met je belevingen en je ervaringen. Zijn die niet belangrijk? Jawel. Maar met bloed. Met de dood. Van de testamentmaker. Met de dood van Christus. Hoe weet ik dat, dominee? Hoe kom ik dat te weten? Nou, daar heb je weer dat werk van de Heilige Geest. Die trooster. Ik zal u een andere trooster geven. En die zal u in al de waarheid leiden. Als je daar nog voor staat. Dat je zegt, ja dominee, ik voel er hapert wat in mijn leven. En ik sta daar nog voor. Overdenk dan eens deze belofte. En die gekomen zijnde zal u overtuigen, jazeker. En die zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. En die zal u in al de waarheid leiden, zodat je dat mag gaan verstaan. Kan gewoon niet anders, gemeente. Als je het nieuwe leven kent, dat je dat begeert, dat je daarnaar staat, dat kan gewoon niet anders. Als je dat hoort in de prediking, dat dat noodzakelijk is, dan haal je je schouders niet op. Dan zeg je niet van, oh ja, nou ja, dat zal wel, maar ja, ik ken toch wel een traan, en ik ken toch wel dit, en ik heb toch wel dat. Maar zo werkt de Heilige Geest. De Heilige Geest die houdt er een arm en ellendig volk op na. En die zullen op de naam des Heren leren vertrouwen. En dat bedoelt de Heer Jezus als hij zegt, gelooft ook in mij. Dat heb je nodig. En wat is geloven? Dat is toch niet anders dan steunen op mij. Alleen op mijn werk moet je steunen. Als het gaat om die reis naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Zo kom ik beter. Dat brengt ons bij onze derde gedachte, de troost voor de kerk. Twee werkwoorden die nu nog aan de beurt zijn. Namelijk, zo kome ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Ik zei al dat, zo kome ik weder. Daar wordt vooral mee bedoeld de wederkomst. Want als de Heere Jezus hier
en zegt, en zal u tot mij nemen, dan kunnen we natuurlijk denken aan het moment dat een kind van God sterft en dat zijn ziel zijn lichaam verlaat en dat hij dan bij de Heere zal zijn. Maar ik geloof, juist omdat hij ook staat zo komen, ik weet dat hij vooral mee bedoeld wordt dat die kostelijke waarheid van de wederopstanding des vleeses. Zo komen ik weder in mijn menselijke natuur naar deze aarde op die ontzaglijke dag des oordeels, dat de graven open zullen gaan en dat iedereen op zal staan, maar met name ook Gods kinderen, en dat ze met Job zullen beleven. Zo zal ik in dit mijn vlees God aanschouwen en geen vreemde. En daar bedoelt Job ook de middelaar. Dan zullen ze hem aanschouwen, wie zij lief hebben leren krijgen aan deze zijde van het graf, en die ze nodig hebben leren krijgen, en die zich hoe langer hoe meer aan hen ging openbaren en aan hen ging wegschenken, die zichzelf hoe langer hoe meer noodzakelijker en gepaster ging maken. En door het werk van de Heilige Geest, aan wie ze zich hoe langer hoe meer gingen vastklampen. En dat ze door het werk van de Heilige Geest hoe langer hoe meer schoonheid in hem gingen zien. En juist de schoonheid in de gang van zijn lijden en sterven. Dat hij daar zich juist openbaarde als de bloedbruidegom. En dat hij daar juist blank en rood bleek te zijn. Blank zonder zonde. En rood vanwege zijn dierbaar bloed. En dat toen die kerk ging verstaan. Zulk een is mijn liefste. Die zichzelf doodgeliefd heeft voor mij. En aan het recht van God heeft voldaan. En zo de weg gebaand heeft tot het vaderhart. En dat is een menselijke natuur, en dan zal ik geen vreemde aanschouwen. God en geen vreemde. Want hij is ook tegelijkertijd waarachtig God. Die unieke middelaar, die heerlijke middelaar, die lieve Heere Jezus Christus. Die zullen ze dan zien, opdat gij moogt zijn waar ik ben. Ach, dat wil toch de bruid. Als de dagen gaan aanbreken, vlak voor de bruiloft. En je moet je klaarmaken voor de trouwdag. En je zet alles nog eens op een rijtje, of alles wel in orde is. En het huisje is klaargemaakt. Ja, je bent er natuurlijk een paar keer geweest. Ja, je weet, straks dan breekt die trouwdag aan en dan mogen we er echt wonen. En dan mag ik echt bij je zijn. Nou, zo is het eigenlijk ook met Gods kinderen. Opdat gij zult zijn waar ik ben. Eeuwig in dat vaderhuis met zijn vele woningen. En dan zul je nooit meer verward raken. Dan zul je nooit meer ontroerd raken. En dan zul je ten volle verstaan wat nu nog duister voor je is dikwijls, wat nu nog vreemd voor je is. Maar dan zul je ten volle verstaan en genieten de beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. Amen.
eindigen met gebed. Heren, wij bidden u of gij ook uw woord wil zegenen aan onze harten. Heren, geef toch dat uw Heilige Geest ons geschonken wordt en dat de Heilige Geest met het woord van u een weg baant in het hart, opdat wij van u de bewijzen mogen ontvangen die we straks nodig hebben om te tonen aan de poort des hemels. En dat gij, o Heere, door genade intrek genomen hebt in onze harten, om zo ook plaats te maken voor u en voor de volle gemeenschap met u. Heere, ga met ons, wees vanmiddag nog met ons en aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Christus willen. Amen. Zingen we 31 vers 18 en 19. Dank de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.